Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Simeon, de beide versen. Lofzang van Simeon, vers 1. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen gaan in vrede. En een tweede, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. 1 en 2 van de lofzang van Simeon. Lezen wij het kerstevangelie uit Lucas 2. Nu beginnen we bij vers 8 en we lezen tot en met vers 20. Lucas 2, vers 8 tot en met 20. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. We lezen Lucas 2, vers 8 tot en met 20, zingen Psalm 147, vers 6 en doen belijdenis des geloofs.
En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is de zaligmaker, welk is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeken liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeken gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder luisteren naar het lied van de engelen, zoals we dat beschreven vinden in Lucas 2, de versen 13 en 14, waarbij dan de nadruk valt nu op het tweede gedeelte van vers 14. We lezen daar Gods woord als volgt. Vers 13. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Grote, eeuwige en volzalige God in de hemelen, wij roepen u aan, nu we opnieuw hier samengekomen zijn in ons kerkgebouw, om daar opnieuw naar uw woord te luisteren. En wij kunnen niet zomaar gaan luisteren, we kunnen ook zeker niet zomaar gaan prediken, zonder dat wij u aan hebben geroepen en u gesmeekt hebben om de bediening van uw geest inspreken en luisteren. Want, Heere, als het ergens duidelijk blijkt dat wij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn, dan is het ook wel in de engelenzang en hoe dat nogal eens wordt verstaan. Want het gaat over de aarde. Het gaat over vrede. Het gaat over mensen. En over welbehagen. En nu willen mensen daar graag ook een eigen invulling aan geven, aan vrede op aarde. En nu leven wij in een wereld die nog steeds gekenmerkt wordt door oorlog, waar nog steeds bloed op de aarde afloopt dat door geweld is gevloeid. En mensen kunnen allerlei vredesonderhandelingen hebben en allerlei vredesplannen hebben. Maar daar blijkt tot nu toe eigenlijk maar weinig van terecht te komen. Het kan eens een aantal jaren duren, het kan zelfs tientallen jaren duren, maar vroeg of laat dan ontwaakt die oorlogzuchtige geest in de mens, die zo beschreven staat in Romeinen 3. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Hun keel is een geopend graf. Slangenvenijn is onder hun lippen. Heere, geef dat wij mogen zien dat wij hier op aarde nooit een vrede zullen krijgen zoals de Verenigde Naties die voorstaat. Omdat het een vrede is die buiten u en zonder u tot stand gebracht wil worden. We zullen hoogstens tot een tijdelijke wapenstilstand komen en we kunnen allerlei mooie spreuken bedenken. Nooit meer Auschwitz, nooit meer Srebrenica. Maar het is tot nu toe gebleken dat na verloop van tijd de herinnering vervaagt en dat een mens weer gedoemd is de geschiedenis overnieuw te doen. En dat de ene mens voor de andere mens een wolf is, geneigd om de naaste te haten en dat omdat wij u haten. En daarom wacht het, Heere, niet op de Verenigde Naties, maar wacht het op die grote vredevorst. Waarvan de psalm getuigt dat als hij regeert, dan zal alles door de vrede bloeien. Dan zal twist en wrok verdwijnen. En zolang uw koninkrijk nog niet gekomen is, Heere, dan zal er geen sprake kunnen zijn van die ware, diepe vrede waar uw woord ons van spreekt. En waar uw volk in beginsel kennis aan krijgt. En nu wij gereed staan om dat woord te gaan openen en om daar verder over na te denken en om dat te verkondigen, Heere, geef dat wij begrijpen zullen wat u hier in deze woorden zegt. En geef dat wij het ook verstaan mogen in ons eigen hart en leven. Allereerst verstaan mogen dat er van vrede sprake is, omdat wij mensen van nature in oorlog met u leven. Dat wij allerlei wapens gebruiken om ons tegen u te verzetten. Heere, ontdek ons daaraan. Dat het bedenken van ons vlees vijandschap is tegen u. En dat door dat vlees wij soms over bepaalde bijbelteksten of bepaalde geloofstukken zo eenzijdig denken, waardoor wij u beschuldigen van onrecht, waardoor wij onszelf in de slachtofferrol schuiven en waardoor er dus niets gebeurt in ons leven en niets komt van bekering. Heere, wil u ons van dat eenzijdige en God onterende denken afhelpen en geven dat wij mogen worden wat we zijn, zoals u ons ziet. Geen slachtoffers van de zonde of van de duivel of van de dood, maar daders, vijanden, goddelozen. En u weet, Heere, wie ze zijn die daar enige mate kennis hebben gekregen, hier in de kerk of thuis. Voor zulken is het zo'n wonder dat er blijdschap verkondigd mag worden. Dat de komst van de vredevorst mag worden gepredikt. Dan wordt er niets verwacht van ons mensen. Dan hebt u niet van tevoren gedacht wie het waardig zou zijn om deze boodschap te horen, maar nou komt u tot de wereld. Want u hebt al zo lief de wereld gehad, dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk uit die wereld, die in hem gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. En bij het kerstfeest, Heere, dan kijken we toch u in het hart, dat u het liefste wat u had gegeven hebt, overgegeven hebt in deze wereld, in de duisternis, in de zonde, aan de gevolgen van de zonde ook, de straf op de zonde, opdat zo goddelozen met u worden verzoend, vijanden worden gerechtvaardigd en andersom. Heere, dat wij onze naam daarin zouden mogen horen noemen. Dat we niet dromen van een vrede buiten de eer van u om. Maar dat we uw eer op het oog mogen krijgen zoals we dat vanochtend hebben gehoord. Wilt u daartoe uw liefde werken in onze harten. Zodat we gaan zien dat wij gezondigd hebben tegen u die een goeddoende God bent. Zegen ons zo, Heere, met een bezoek uit de hemel. Zoals de profeet en priester Zacharias dat mocht verkondigen. Die mocht zien op de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Laat in de duisternis van ons hart die zonder gerechtigheid mogen gaan opkomen. Niet alleen aan de kimmen, aan de horizon blijven staan, maar ook verder opgroeien mag, meer licht mag verspreiden, opdat wij zelf als mensen op het diepst worden vernederd, maar dat u op het hoogst wordt verhoogd. Dat wij minder worden, maar dat u zult groeien in noodzakelijkheid, in gepastheid, in dierbaarheid, ja, in schoonheid. En geef ons zo, Heere, een gezegende kerstmiddag. En wilt u dat overal, Heere, doen waar uw woord gepredikt wordt, of waar het geëvangeliseerd wordt of is. Ook gisteren zijn er toch weer die de straat op zijn gegaan, ook hier in Barendrecht of elders, om daar folders uit te delen, om daar uw woord met mensen te delen en zo af en toe een gesprek te hebben, een woord In alle eenvoudigheid gesproken, Heere, wilt u het met uw zegen achtervolgen. U maakt gebruik van mensen die zelf ook zondig zijn. En die diezelfde genade ook zo nodig hebben. Heere, geef dat wij zo als zondaar onder de zondaren mogen prediken, mogen evangeliseren, zending mogen bedrijven. En dat we mogen wijzen op de genade die er is. Zelfs overvloeiend voor de grootste der zondaren. Heere, laat uw goddelijk welbehagen zo gelukkiglijk mogen voortgaan. Met vrucht mogen worden gepredikt. En dat het niet ledig tot u wederkeert. Maar dat u ermee doet wat u behaagt. En voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. En dat zo uw huis vol wordt. En dat er toegebracht mogen worden ook vandaag. Tot die grote menigte die zalig wordt. We bidden u, Heere, voor deze wereld waarin geëvangeliseerd en gepredikt wordt. En zending bedreven wordt. En bijzonder onder uw oude bondsvolk Israël. Heere, geef dat daar in de duisternis van hun godsdienst. Want vanwege dat deksel dat op hun harten, op hun hoofden, op hun ogen en op heel de schriften ligt. Dat die duisternis, dat dat deksel, die bedekking wordt weggenomen. En dat dat licht der wereld ook mag stralen in hun hart. En dat bidden u ook, Heere, voor de kerk die in de verdrukking leeft, te vervolgd worden om de belijdenis van uw naam. Heere, laat ook daar op deze kerstdag de overste leidsman en voleinder des geloofs in het oog mogen hebben, die om de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. Wij bidden u, Heere, voor deze wereld in nood ook. Juist nu we gaan horen over de vrede op aarde, zoals dat in deze woorden wordt gezegd. En als er dan geen vrede is, als er nog steeds oorlog is in de Oekraïne, als er onderdrukking is in Afghanistan, als er terreur is, ook in de westerse landen, als elke dag er weer bloed vergoten wordt, Heere, wilt u gedenken aan al die mensen die het daar zo moeilijk mee hebben, nabestaanden van slachtoffers, mensen die gewond zijn geraakt. Gedenk, Heere, aan de soldaten aan beide kanten die hun leven soms moeten geven. En gedenk ook aan de kerken, ook in Oekraïne en Rusland. En Heere, wilt u toch aan dit bloedvergieten een einde maken. En laat zo, Heere, in deze tijd van kerst die vrede mogen komen die gij bewerkt hebt, Heere, Jezus Christus, door het bloed uws kruisers. Gedenk, Heere, aan ons vorstenhuis. Onze koning heeft weer een kersttoespraak gehouden. Heere, we bidden u, geef ook hem wijsheid. Geef hem de vreze des Heeren om zijn volk ook voor te gaan in de weg waarin de vrede die alle verstand te boven gaat te verkrijgen is. Schenk hem alles wat nodig is om zijn hoge ambt met verantwoordelijkheid en in godsvrees te vervullen. Gedenk hem en zijn huis. Gedenk de regering, onze minister-president en het kabinet. Allen die in hoogheid zijn gezeten, die verantwoordelijkheden dragen. Maar ook provinciaal en landelijk. Onze burgemeester en wethouders. Allen die vanuit uw woord in de politiek arbeiden. Heere, wilt u ze helpen. Gelegenheid en vrijmoedigheid geven om dat woord te openen. En Heere, geef zo dat in deze laatste dagen van dit wegstervende jaar 2022 er een ontwaken mag komen. En dat we ons leren schikken om u, onze God en Schepper, die onze rechter zal zijn, te ontmoeten. Heere, zo hebben we u veel te bidden. En we hebben geen rechten, we hebben geen waardigheden waarom u ons zou horen. Maar wilt u ons horen omwille van hem die aan uw rechterhand zit en die daar leeft om te bidden. En in wiens naam wij onze gebeden besluiten. En wil ons horen om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 106, de versen 1, 2 en 3. 106 vers 1. Looft God, de trouwe opperheere, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen. De tweede, welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. En de derde, geeft dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 1, 2 en 3 van Psalm 106, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij de lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt, door al de nageslachten. Dat is het derde vers van de lofzang van Maria, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het is alweer heel wat jaren geleden, toen ik nog in mijn eerste gemeente in Elburg stond, dat ik eens aan werd gesproken door een vrouw, en was ook in deze tijd rondom kerst, terwijl ik naar de kerk liep. En die vrouw die vroeg van, u bent de dominee, hè, van deze kerk. Nou, jullie zingen nu van vrede op aarde. En ze begon een beetje spottend te lachen en ze zei, wat is dat voor vrede? Er is overal oorlog. En overal wordt het bloed vergoten. Daar kun je toch niks van zien dat er vrede is op aarde? Nou, wat voor God is dat die dat laat verkondigen en het niet doet? En ze wees een beetje schamper op de spreuk die boven het oude kerkgebouw staat geschreven. Vrede door het bloed des kruises. Nou, zegt ze, als het zo'n vrede is door bloed, ik weet gelukkig van een ander soort vrede. En je hoort de vijandschap natuurlijk, maar je hoort ook het onbegrip. En het feit dat mensen wel iets gehoord hebben, iets gelezen hebben in de schriften, maar niet begrijpen waar het nu precies om gaat. Dat heeft er misschien ook wel mee te maken hoe dat bezongen wordt in dat lied wat wij kennen als het Ere zij God. Dan lijkt het net alsof er sprake is van drie dingen waar de engelen van spreken. Ere zij God, dat is het eerste. Daar hebben we vanochtend naar geluisterd. En dan het tweede, vrede op aarde. En dan het derde, in de mensen een welbehagen. Maar zo staat het er niet. De engelen zingen niet van drie dingen, maar ze zingen van twee dingen. Ze zingen van de eer aan God in de hoge, en ze zingen van de vrede in mensen op deze aarde. Dus het gaat over eer en vrede. En in die volgorde ook. En als we dat niet begrijpen, en als we niet goed de context verstaan waarin deze engelen zingen, en wie het zijn die deze dingen zingen, ja, dan maak je natuurlijk van deze woorden een eigen evangelie. Een plat evangelie. En dan heb je het alleen over vrede op aarde, in mensen, onderling. Nou, dat is natuurlijk nergens te vinden. En vandaar dat we samen nog deze woorden eens goed proberen te gaan lezen en te luisteren naar wat de Heere in deze woorden ons te zeggen heeft. Het gaat dus over de vrede op aarde. We gaan kijken, eigenlijk dezelfde punten als vanochtend, wat die vrede is, maar ook waar die vrede is. Wat is die vrede waar de engelen, waar de schriften van spreken? Maar ook waar die vrede in te vinden is. Het zijn dus deze engelen die deze lofzang hebben gezongen. Zo hebben we vanochtend gezien. En dan is het goed om op te merken wanneer ze dat zongen. Op welk moment dat die hemel open ging en dat de hemel als het ware leegstroomde. En dat de hemel vol was met hemelse heerlegers. 10.000 maal 10.000 van die engelen. Nadat die ene engel had gezegd, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk, enzovoorts. En dan staat er in vers 13, en van stonden aan, toen hij gesproken had van die zaligmaker, toen ging de hemel open en was daar met die engel een menigte van hemelse heerlegers. Dus eerst die boodschap. Een blijde boodschap over de zaligmaker. Welk is Christus, de Heere in de stad Davids. En dan gebruikt die engel daar een paar woorden voor. De zaligmaker, de verlosser, de soter. Zo heet dat in het Grieks. En dat was een titel die de toenmalige keizer Augustus zichzelf had aangemeten. Hij was de verlosser. De zaligmaker. Hij had gezorgd dat er in het grote Romeinse Rijk de Pax Romana kwam. De vrede van de Romeinen. Die heel die toenmalige wereld in beslag nam. En daarom kreeg hij die titel Soter, verlosser, zaligmaker. En het tweede woord wat de engel gebruikt, dat is het woordje Kyrios. Heer of heerser. Augustus was de alleen heerser. Hij was de almachtige. Hij was aan God gelijk. En daarom had hij zichzelf ook die naam gegeven, Augustus. Hij heette zo helemaal niet. Hij heette Octavianus, maar hem was de titel Augustus verleend, de verhevene. De heerser, de zaligmaker. Dus er was in dat Romeinse Rijk in die toenmalige tijd een zaligmaker, een heere, een heerser. Maar hier zegt de engel, maar nu is u geboren de zaligmaker. De Heer in de stad Davids. Er is maar ene zaligmaker, er is maar ene heerser. En dat is Jezus Christus. En toen die boodschap verkondigd werd, toen ging de hemel open en toen begonnen de engelen hun lofzang te zingen. En, dan moeten we ook even kijken, door wie dat gezongen werd. Het was een menigte van hemelse heerlegers. Dus een hemels leger. Een grote legermacht. Nou, dat is wel apart natuurlijk. Dat juist zij van vrede zingen. Terwijl ze daar als soldaten, als hemelse soldaten staan in volle wapenrusting. Namelijk, dat wil zeggen dat er een strijd aan de gang is. En dat Christus gekomen is, niet om een zoetsappige vrede, een humanistische ingevulde vrede te gaan bewerken tussen mensen onderling. Nee, zo zegt de Heer Jezus Christus zelf met opmerkelijke woorden in het Matthäus-evangelie, ik ben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, maar om tweedracht te brengen. Het zwaard, zo zegt hij in Matthäus 10. Ik ben gekomen om de mensen tweedrachtig te maken tegen zijn vader. En de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En die zullen des mensen vijanden zijn die zijn huisgenoten zijn. Dat is toch wel een hele aparte vrede. Een hele opmerkelijk woord uit de mond van de vredevorst, de Heer Jezus Christus. Dus als er hier sprake is van een vrede, dan wordt dat in het licht gesteld van die zaligmaker, van die heerser, die gekomen is om te strijden. Om de kop van de slang te vermorzelen. Om zijn vijanden onder zijn voeten te leggen. Hij zal het zwaard brengen. Dat wil zeggen, zijn koninkrijk, dat zal het opnemen tegen het koninkrijk van de duisternis, van de zonde, het rijk van de vorst der duisternis en de wereld. Dus als wij hier horen, gemeente, van engelen, hemelse soldaten, zoals we dat vanochtend gezien hebben, geen engelkunst door het luchtruim zwevend, nee, machtige hemelse militairen. Hier staan ze in volle wapenrusting. En ze symboliseren de strijd, die geestelijke, die die hemelse strijd die er gaande is. En dat geeft dus aan, gemeente, dat er oorlog is. Er is een oorlog aan de gang. Wij zijn in oorlog met God, zo leert de Schrift ons. Want ons bedenken, het bedenken des vleeses, zo zegt Paulus, dat is vijandschap tegen God. Wij worden niet geboren aan de kant van God, strijdend voor God, levend met God. Nee, het is juist andersom. We zijn buiten het koninkrijk van God, zonder God, ja zelfs tegen God. Geneigd om God en de naaste te haten. En daar komt Christus nou door het zwaard des geestes, door het woord en door zijn geest en door die hemelse heerlegers verandering in aanbrengen. Zodat vijanden met God worden verzoend. Zodat ze de wapens leren inleveren. En als het dan over de vrede gaat, gemeente, waar die engelen over zingen, dan gaat het niet over de vrede van de Verenigde Naties. Geen vrede tussen landen onderling. Geen vrede ook zelfs tussen mensen onderling allereerst. Al heeft dat er allemaal wat mee te maken. Maar het is allereerst een vrede tussen God en de ziel. Een vrede met God door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat die oorlog die er is tussen ons en tussen God, dat die vijandschap tussen ons en tussen de Heere wordt gebroken. Allerlei andere soorten van vrede en vredesonderhandelingen, gemeente, daar gaat het niet over in de tekst. Die lopen ook op niks uit, want vroeg of laat dan laait er ergens wel weer een andere oorlog op. En we kunnen wel zeggen nooit meer Auschwitz of nooit meer Srebrenica, maar dan is het wel weer in een ander werelddeel waar dezelfde dingen exact op dezelfde manier gebeuren. Want de mens is onverbeterlijk gewelddadig en bloeddorstig. Onverbeterlijk vijandig tegenover God en de naaste. Dat is een simpele constatering die we door de hele wereldgeschiedenis door moeten leren. En als mensen willen spreken over vrede, zoals die vrouw mij aansprak. Hoe kunnen jullie nou zingen van vrede op aarde? En dan staat de boodschap van de Bijbel, nou kijk eens wat een ellende er is in de wereld. Hoe komt het dat mensen daarmee vastlopen? Hoe komt het dat mensen dan zo opstandig zijn en zo spottend zijn over die spreuk boven het kerkgebouw in Elburg, vrede door het bloed des kruises? Gemeente, dat komt omdat de volgorde in de zang van de engelen wordt omgedraaid. Eerst vrede op aarde en dan eren zij God. En als er geen vrede op aarde is, en als er zoveel bloed vloeit, en ik doe natuurlijk niet min over die grote vragen en die grote problemen in de wereldgeschiedenis, waar ik ook zomaar geen antwoord op heb, en waar je zelf ook nog eens last van kunt krijgen. Heren, waarom staat u het allemaal toe? Als u nou de Almachtige bent, als u nou de liefdevolle God bent, waarom grijpt u niet in? Dan kan je geducht bezighouden. Maar gemeente, het komt toch, al die vragen, en als we daarmee vastlopen, omdat wij de orde in deze engelenzang willen omdraaien. God moet eerst maar eens vrede bewerken. En hij moet eerst maar eens ingrijpen. En dan zal ik wel geloven dat er een God is en hem eren. En dan zijn er mensen die zulke grove dingen durven te denken en te zeggen. Nou, zo hoorde ik pas iemand zeggen in een interview, ging ook over deze dingen. Als er een God is, en als ik hem ooit eens zal zien, dan heeft hij mij wel wat uit te leggen. En dan kwamen al die dingen aan de orde die ik zojuist noemde, Auschwitz enzovoorts. Nou, gemeente, God heeft niks aan ons uit te leggen. Maar wij hebben wel wat aan hem uit te leggen. Waarom wij hem op het hoogst hebben misdaan. Waarom we van zijn heilspoor zijn afgegaan. Waarom we hem niet hebben geëerd. Ben ik dan een vader? Zo zegt hij ergens. Waar is mijn eer? Dat we hem niet hoog geacht hebben. Omdat we geen gewicht hebben toegekend aan zijn persoon en aan zijn woorden. Niet geluisterd hebben. Niet gehoord hebben. En daar komt uiteindelijk al die onvrede vandaan. Omdat wij God niet eren. Omdat we zonder God, zonder hoop. Daarom is er geen vrede. Niet die werkelijke, diepe vrede waar de schrift van spreekt. Dus we moeten die orde goed in de gaten houden. Eerst moet God aan zijn eer komen in ons leven. God op de eerste plaats. We moeten gericht worden op God. Dan pas zal er sprake kunnen zijn van die vrede waar de tekst van spreekt. En dan moeten we dus goed lezen, gemeente, ook wat erin staat. Want dat is dan een volgend probleem waar mensen zichzelf door in moeilijkheden brengen. Waarom we niet verstaan wat hier dan precies staat. Dat is... En is het eigenlijk toch ook een beetje een fout geweest van de uitgevers van de 19e eeuw. Die de vergissing hebben gemaakt door de Statenvertaling uit te gaan geven zonder de kanttekeningen. En jongens en meisjes, jonge mensen, jullie weten misschien de Statenvertaling. Daar zijn in de kantlijn verklarende woorden, verklarende zinnen aan toegevoegd. Niet omdat een bepaalde vertaling niet goed was, omdat er een uitleg bij moest zijn. Omdat er verschillende vertalingen mogelijk zijn. Er wordt dus iets in de kanttekening uitgelegd van wat die tekst nu bedoelt te zeggen. En als wij dan zo lezen, zo oppervlakkig lezen, zonder de kanttekening of zonder een uitlegraad te raadplegen, dan lijkt daar te staan, zoals dat hier ook staat, vrede op aarde, komma, punt, dat is dan iets eigens, en dan in de mensen een welbehagen. En zo staat het dan ook in dat lied wat we zingen. Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Alsof het om drie dingen gaat. Maar vanuit de grondtekst moeten wij het toch echt anders lezen. Het gaat eerst over eer aan God in de hoge. En dan gaat het ook over de aarde daartegenover. Dat daarin mensen een vrede, de vrede is. En dan staat er in de kanttekening de mensen van het welbehagen. Dat is in de mensen die God naar zijn welbehagen heeft uitverkoren. Er is eer aan God in de hoge hemelen. En op aarde is er vrede in de mensen van het welbehagen. En dan zien we direct al, gemeente, wat voor soort vrede dat het is. Dat het een vrede is die door God, die door Christus bewerkt wordt in het hart van zijn volk. Die hij naar zijn welbehagen heeft uitverkoren tot de zaligheid. Dat is de letterlijke lezing vanuit het Grieks. Dus niet een vrede op aarde in alle mensen. Ook niet een vrede op aarde zoals dan de Romeinse vertaling zegt in mensen van goede wil. He, zoals de Engelse vertaling ook zegt. Althans van die liedjes. Goodwill to all men. Goedwillend, mensen die van goede wil zijn. Dat is natuurlijk helemaal vanuit die Romeinse theologie. Dat een mens toch een goede wil moet tonen en zijn best moet doen en goede werken moet voortbrengen. En dat dan de vrede van God komt. Nee, laat de schrift ons zien, zo ligt het niet. Het is niet desgene die wil. En het is niet desgene die loopt. Maar alleen des ontfermende Gods. Er is een welbehagen bij God. Een eeuwig, soeverein, verkiezend welbehagen. En dat werkt God uit in de mensen van zijn welbehagen. En terwijl ik dat zo zeg, gemeente, besef ik dat er dan weer allerlei gedachten kunnen opkomen. Soms ook zelfs wat moedeloze gedachten bij deze of gene die denkt, ja, achter heb je het weer, de verkiezing. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. En die verkiezing, ja, die maakt toch eigenlijk alles wel een beetje onmogelijk. Die slaat alles dood. Want dan moet ik het toch maar gaan afwachten of God mij wel op het oog heeft. En of dat het wel voor mij is, die vrede. Maar dan gaan we zo langzamerhand toch maar weer een beetje God de schuld geven. Als er geen vrede in ons hart is. En dan proberen we toch heimelijk God de schuld te geven van het feit dat we onbekeerd zijn. Ik was van de week ergens een mooie uitdrukking, misschien heb je het ook gelezen in de krant. Een dominee die zei, als je nou met een bus wil meerijden, hè, gewoon de stadsbus, dan ga je niet zomaar lukraak ergens staan in een woonwijk. En zegt, nou, ik wacht het maar af of die bus hier ook langskomt. Nou, je kan geluk hebben natuurlijk dat je toevallig op een route van een bus staat. Maar als je niet bij een bushalte gaat staan, dan heb je weinig kans dat die bus ook langskomt. En dat je ook in mag stappen, want de buschauffeur die stopt niet zomaar ergens willekeurig langs de weg. Die stopt alleen daar waar een bushalte is. En je hebt alleen kans dat er een bus langskomt als je ook werkelijk op een goede tijdstip daar staat. En wat doen heel veel mensen die dan op een bepaalde manier over dat welbehagen en over de uitverkiezing denken, die doen net als die man of die vrouw die zomaar lukraak ergens gaan staan en ik wacht het maar af. Misschien komt er een bus langs, misschien ook niet, maar ik heb in ieder geval even gewacht en dan kan ik er ook niks aan doen als die niet langskomt. Zo denken veel mensen als het gaat over de verkiezing, ja, je moet het maar afwachten. En als je niet verkoren bent, dan kan je er ook niks aan doen. Dan kun je naar de kerk gaan zoveel als dat je wil. En dan kun je wat het ook doen wat je wil, maar je wordt het toch nooit. Terwijl de Heer het toch in zijn woord duidelijk gemaakt heeft in wie hij zijn welbehagen heeft. We hebben ervan gezongen. De Heer betoont zijn welbehagen aan wie? Aan hen die nederig naar hem vragen. Die hem vrezen. Zijn hulp verbijden. Dat wil zeggen, die zijn hulp afbidden. Door zijn hand zich laten leiden. Dat wil zeggen, bij het woord leven. Die als het ware bij de bushalte staan. En die de vinger leggen bij het programma van die bus. Die de vinger leggen bij wat God in zijn woord duidelijk maakt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat hoor je mensen vragen van het welbehagen. Dus die verkiezing, dat soevereine welbehagen, gemeente, dat maakt niks dood, dat sluit niks uit. Want stel nu dat het wel aan de mensen lag. Stel nu dat God het wel aan ons, aan onze keuze zou overlaten. Aan onze wil. En dat de Heer dus afhankelijk zou zijn van ons geloof en van onze bekering. Nou, dan zou het inderdaad onmogelijk zijn. Want de Bijbel maakt duidelijk, dan is er niemand die God zoekt. En dan is er niemand die naar God vraagt. Maar juist nu er een welbehagen is, dat wil zeggen dat God er een behagen in heeft om wel te doen. Nu mag er in de prediking vanuit dat welbehagen aan alle volken en mensen zonder onderscheid worden gepredikt dat er een kind is in de kribbe van Bethlehem. Dat om ons mensen arm geworden is door onze natuur aan te nemen. Door in onze verlorenheid af te dalen, door in onze duisternis te leven. Door de zonde der wereld weg te dragen. Nu mag er verkondigd worden Zo ruim als dat het evangelie dat zelf doet. Tot alle einden der aarde zelfs. Dat er in het bloed van Christus voldoende kracht ligt om de zonde der ganse wereld te verzoenen. Dat is de verkondiging, dat is de prediking vanuit dat welbehagen. Maar de schriften laten ons zien, en de Dordtse leerregels hebben dat ook nagesproken, dat God wel roept en dat God zijn armen wel wijd uitbreidt. En dat de Heere wel nodigt. Maar dat er niemand is die reageert. De mensen hebben zelf de duisternis liever dan het licht. En ze zoeken hem niet. En daarom heeft de Heere zelf gezegd, dan ga ik zoeken. En dan ga ik zalig maken wat verloren is. En dan gaat hij door zijn geest zijn welbehagen krachtdadig uitvoeren in mensen van dat welbehagen. De latere leerregels ook geen misverstand over bestaan, gemeente, wat er dan in de mensenziel gebeurt. Dat lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 en 4. Als God zijn welbehagen uitvoert in de harten van de uitverkorenen, dan verlicht hij hun verstand. Dan opent hij hun hart dat gesloten was. Dan maakt hij dat die wil die boos was, het goede gaat willen. Nu moet het zelf maar eens nalezen wat de leerregels allemaal over die wedergeboorte zeggen, over die levendmaking. Als God in zijn welbehagen zijn geest in het hart geeft. Het is iets wat eigenlijk nauwelijks goed onder woorden te brengen is. Het is een bovennatuurlijke, zeer zoete werking, zo zeggen ze. Die nooit helemaal precies met een schaartje te knippen is, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, maar in die mensen van het welbehagen, die mogen zich ermee geruststellen dat zij in Christus geloven en hun zaligmaker liefhebben. De Heilige Geest, die overtuigt de mens. Hij breekt door in dat hart. Hij maakt duidelijk dat wij als mensen verloren zijn door zonde en schuld. Hij maakt duidelijk dat we onder het oordeel van God liggen. En dat we in oorlog met God zijn. En zo maakt hij mensen verlegen als het gaat om de vraag: hoe moet ik zalig worden? En zo leert hij mensen ook bidden. De geest der genade en der gebeden. Het wordt in afhankelijkheid van God gevraagd: wat moet ik doen om zalig te worden? De geest die gaat net zo lang door met een mens te ontledigen en te ontdekken, totdat hij waarde gaat zien in dat kind in de krib. En daarom zei ik vanochtend ook al, de juiste gestalte is dat een mens op zijn knieën komt. Dat hij gaat buigen onder God. Dat hij het gaat verliezen van God. Dat hij de wapens van verzet inlevert. Neig mijn hart, zo vraagt David. Dat wil zeggen, leer mijn hart zich buigen. Want van nature heb ik zo'n harde nek. Sta ik rechtop. In opstand tegen God. Heere, neig mijn hart. Voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dat ik gebogen mag worden. Opdat ik dat kind zou mogen zien. Waar ik van nature overheen kijk. Waar ik geen behoefte aan heb. Dat geen gedaante nog heerlijkheid heeft. Maar nederigen, die hebben leren knielen onder God en leren buigen onder God, die geeft hij oog voor dat kind in de kribbe. En gemeente, dan wordt duidelijk waar die vrede dus te vinden is. Die vrede is niet te vinden op aarde in de Verenigde Naties. Die vrede is niet te vinden op allerlei manieren van het humanisme of van menslievendheid onderling. Want ja, dan blijf je altijd natuurlijk met vragen zitten. Hoe kan het dat er vrede is? Dat er van vrede sprake is, terwijl er zoveel onvrede is in de wereld, maar ook in mijn eigen omgeving. tussen mensen onderling, spanningen in de familie, zelfs in het gezin. Wat is dat dan voor vrede waar God over spreekt? Nou, nogmaals gemeente, laten wij goed de orde van de engelenzang vasthouden. Zonder God, zonder de eer aan God, is er geen sprake, kan er geen sprake zijn van deze vrede. Er kan natuurlijk wel een soort van wapenstilstand zijn tussen mensen onderling. Wij leven nu al tientallen jaren in vrede, zo heet het dan, na de Tweede Wereldoorlog. Maar het is een heel kwetsbare vrede. En er hoeft maar iets te gebeuren of oorlog ontvlamt. We zien het in Oekraïne. En we dragen de gevolgen tot hier in Nederland en ver daar nog daarbuiten. En dan blijven die gevolgen voor ons nog beperkt in financiële zin althans. Maar de oorlog is dichtbij. En het kan zomaar weer ontvlammen. Er zal hier nooit sprake zijn van vrede op aarde zonder de eer aan God. Als wij geen gewicht toekennen aan het woord van God. Als we geen gewicht toekennen aan God zelf. De goddelozen, zo zegt de schrift, hebben geen vrede. Geen shalom. Nee, die ware vrede waar de engelen hiervan zingen, die komt op uit de eer aan God. Als we de Heere leren vrezen. Als we gewicht toekennen aan zijn woord. Als we naar zijn wil leren handelen en in zijn waarheid wandelen. Als we horen naar hem die hij gezonden heeft. Maar dat is toch het werk van God dat de Heer ons opgedragen heeft. Dat we geloven in de Zoon die hij gezonden heeft. En waar dat in het leven gaat gebeuren, gemeente, waar de geest in ons hart plaats gaat maken voor die vernederde zaligmaker, die als kind in de oorlog geboren wordt, die gekomen is om het zwaar te brengen, die gekomen is om die grote strijd aan te gaan met de machten in de lucht, met die oude slang. Met de draak uit Openbaringen 12. Om de kop van die slang te gaan vermorzelen. Die grote strijd. Waar we hem in zijn lijden. Heel de tijd van zijn leven. Maar in het bijzonder aan het einde. Zo onder hebben zien zuchten. Wat hem zijn bloed gekost heeft. Wat hem zijn leven gekost heeft. Er is alleen maar vrede door het bloed zijns kruises. Vrede met God. Die diepe shalom waar de schrift van spreekt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. Gerechtvaardigd, dat wil zeggen in de weg van het recht. Dat ik heb leren buigen onder God. Met David God gelijk ga geven. Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat je alles verbeurd en verzondigd hebt. Geen rechten hebt dan alleen maar op de straf. Dat je niet meer protesteert als zulke dingen gezegd worden, maar dat je je leert buigen. En tegelijkertijd God niet loslaat. Ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Gemeente, wat kennen wij van deze dingen? Als het gaat over vrede op aarde. Als het gaat over de mensen van het welbehagen. Dan moeten we ons houden aan het geschreven, aan het geopenbaarde woord. Dan moeten we niet afgaan op wat ons verduisterde verstand daarvan zegt. Of wat de boze ons influistert. En die ons met allerlei karikaturen van Gods verkiezende genade moedeloos wil maken. Maar dan moeten wij ons houden aan wat geschreven staat. Hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Die hem vrezen en zijn hulp verbeiden. Dat is de weg. Dat we ons stellen in de weg van de middelen. Dat we hem aanroepen in de nood. Dat we het eens worden met wat hij zegt. Dat we God gelijk gaan geven. Dat we zijn deugden in het oog mogen krijgen. Zijn eer. Zijn recht. Zijn genade. Dat het ons om hem te doen mag zijn. En als we zo op die plaats terechtkomen, gemeente, dan zullen we het bemerken. Waar we als een arme zondaar of zondares mogen neerknielen aan de kribben. Daar zullen we iets van die vrede zien. Want zo heeft Simeon het toch gezegd. Nu laat gij, Heere, uw knecht door het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Waarom? Nu hij uw zaligheid, uw zaligmaker mogen we ook zeggen, zo lang door hem verwijt. Daar heeft hij om gebeden, daar heeft hij op gewacht. Niet zomaar lukraak ergens gaan staan. Maar hij is als het ware bij de bushalte gaan staan. En hij heeft zijn vinger gelegd bij het rooster. Hij heeft zijn vinger gelegd bij de schriften. Hij verwachtte de vertroosting Israëls op grond van de schriften. Zoals we dat ook bij Zacharias gezien hebben. Die sprak over de profeten. Die sprak over de eed die God aan Abraham gedaan had. Levend bij het geopenbaarde woord. Ja, als een rechteloze. Want Zacharias had ook alles verzondigd. Was ook een ongelovig mens van nature. Maar hij mocht gewicht toekennen aan het woord van God. Dat spreekt van genade. Overvloeiende voor de grootste der zondaren. Genade voor verlorenen. En niet voor verkorenen. Als u begrijpt wat ik bedoel. De vraag is niet of we verkoren zijn, maar de vraag is of we verloren zijn. De vraag is of we Christus nodig hebben. De vraag is of we waarde in hem gaan zien. En waar dat mag zijn, gemeente, waar ik oog mag hebben voor zijn schoonheid. Zoals de psalm dat zegt, beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is in uw lippen uitgestort. Dat is wat een arme ziel nodig heeft. Een hongerige en dorsten naar de gerechtigheid, die heeft genade nodig. Die wil niet beloond worden vanwege zijn zoeken, vanwege zijn goede wil. Maar die heeft genade nodig. En gemeente, u moet maar twee woordjes onthouden. Als het gaat om mensen in wie God zijn welbehagen gaat uitvoeren, zo zeggen de leerregels. Dat zijn mensen die iets kennen van hun nood. En dat zijn mensen die iets kunnen vertellen van het wonder. De zaligheid is geen vanzelfsprekendheid. Het is niet desgene die wil. Het is niet iets wat ik voor het grijpen heb. Het is niet iets wat ik kan pakken. Het is niet desgene die loopt, maar het is alleen des ontfermende God. En als God zich ontfermt, dan is dat altijd een wonder. Altijd een wonder. Nou zijn die dingen, gemeente, in uw leven een werkelijkheid. Is het nood geworden? En ik zeg zo vaak, daar leggen we geen duimstok naast, daar zit er geen weegschaal aan verbonden. Maar kennen we iets van de nood? Iets van datgene wat God uitspreekt over de zonde. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft en al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Iets van de nood, dat ik nooit zelf onder die vloek vandaan kan komen. Iets van die nood, dat ik niet uit die duisternis tot Gods wonderbare licht kan opklimmen. Iets van die nood, dat ik mijn doodstaat nooit kan overwinnen. Maar ook iets van dat wonder dat God nou in die nood, in die duisternis, in die dood is afgedaald. Dat hij daar zijn kind heeft neergelegd. Die gekomen is om God te eren. Om God te gehoorzamen. En om alles wat u en ik niet zijn en niet kunnen en niet willen en niet doen, volmaakt te vervullen. Nou, wie in hem zijn heil mag gaan leren zien, gemeente, die ontvangt vrede. Als je door het geloof op hem mag zien. Als je door het geloof op hem je vertrouwen mag stellen. En als je zeggen mag, Heere, hier staat het toch. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Hier staat het toch. Dat u in gunst en niet in wraak uw lust hebt. Iemand die zo zijn hulp verbijt. Iemand die zich zo door zijn hand laat leiden, gemeente, die zal vroeg of laat iets mogen gaan gevoelen van die vrede in het hart. Vrede door het bloed zijns kruises. Vrede met God. Dan doortintelt je hart van die warmte, van die vrede met God. Als het licht van Gods vriendelijk aangezicht door mag breken in je ziel. Als God zijn liefde uitstort in je hart. Als het vrede, als het stil mag zijn in je ziel. Als je dat voor de eerste keer ervaren mag, gemeente, dat je als het ware boven alles uit wordt getild. Zoals Bunyan dat bijvoorbeeld beschrijft in de Christenreis. Toen hij mocht zien op dat kruis, op de gekruisigde natuurlijk. Toen knapten die banden van zijn zonde en van zijn schuld. En toen ervoer hij iets van die vrede met God. Door de dood van zijn zoon. Vrede door het bloed zijns kruises. Dat het weer goed ligt tussen God en je ziel. Dat de angst voor God verdwijnt. De angst voor de straf verdwijnt. Maar dat er een stilte in je ziel komt. Ziende op Christus alleen. En gemeente, vanuit die vrede met God, dan zal er ook inderdaad vrede op aarde komen. Vrede met de mensen onderling. Het kan niet zo zijn dat als wij vrede met God ervaren, als het stil wordt in je ziel, als je geweten dat ooit zo geplaagd werd door de zonde, als dat stil wordt gemaakt voor God, als God zijn liefde uitstort in je hart, dan kan het niet zo zijn dat je in onvrede met je naaste blijft leven. Althans, als het aan u ligt. En natuurlijk, Paulus zegt, houd vrede met alle mensen zoveel als in u is. Het kan zo zijn dat die andere partij niks wil weten van vrede. Maar je zal het wel zoeken. En je kan er niet mee leven dat een ander je in onvrede aankijkt en in onvrede over je denkt. Je wil de minste zijn. Je zoekt het op te lossen. Want vanuit die vrede met God zoek je ook vrede met de mensen. Een vrede ook met de schepping, met de aarde. Het gaat ook over de aarde. Op de aarde vrede in de mensen van het welbehagen. Dan zoek je ook een vrede met de schepping. En vroeger zeiden de mensen wel eens, als een boer tot bekering komt, dan zullen ze koeien dat ook merken. En dan zeg ik niet dat boeren koeien mishandeld of zoiets dergelijks, maar en het zal toch te merken zijn. Je zoekt vrede met de schepping. Misschien herkennen de mensen dat wel, zeker in die tijd van de eerste liefde, dan durf je nog geen vliegje kwaad te doen. Dan zul je een spin die je gevangen hebt niet zomaar doodmaken, maar die zet je buiten. Dan kan je zeggen, moet dat dan? Is dat een wet? Nee, natuurlijk niet. Maar ik bedoel, maar dat leeft dan in je hart. Zou ik, zo'n goddeloos, zondig mens, nou zo'n schepseltje van God zomaar doodmaken? Ik bedoel, dat doet die liefde. Dat doet die vrede met God. Je wordt bang om iets dat God gemaakt heeft te beschadigen. Want je leeft vanuit het wonder dat God nou zo'n mens heeft omgezien. Vrede met God. Vrede met de schepping. Vrede met mensen onderling. En dat wacht natuurlijk op de volmaaktheid straks. We hebben op Psalm 72 van getuigd. Het zal alles door de vrede bloeien waar alle maar twist en wrok verdwijnt. Dat zie je nog maar heel onvolkomen, maar een voorsmaak ervan. Dat wordt hier bij tijden geproefd en ervaren. En u die deze genade kent, die als een goddeloze gerechtvaardigd bent geworden, die als een vijand met God verzoend bent geworden, die toch niet mag ontkennen dat God zijn genade in je hart hebt verheerlijk. Wanneer was dat nou voor het laatst dat die zoete vrede je hart vervulde? Die alle verstand te boven gaat. Die vrede die van God afkomstig is. En dat weet u, dat weet jij goed genoeg. Wanneer dat voor het laatst geproefd en gesmaakt is. Moet je nou misschien heel ver terugdenken. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, misschien nog langer. Dat is wel arm als we zo moeten leven, want bij God is een volheid die nooit uit te ledig is. Bij Hem is er vrede te verkrijgen. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Het probleem is altijd, gemeente, dat wij mensen weer eerst vernederd moeten worden. En dat we daar altijd maar tegen vechten. Nederigen geeft Hij genade. Hoogmoedigen heeft Hij van tronen gestoten. Maar de nederigen geeft Hij genade. Dat is de weg die de Heere ons in zijn woord laat zien. En vandaar dat Hij zich ook geopenbaard heeft hier aan deze herders. We hoeven niet te fantaseren over die herders en wat ze allemaal besproken hebben en hoe hun leven is geweest. Maar de Heer geeft toch ook niet maar lukraak dat evangelie in deze wereld. En de engelen zijn toch niet zomaar bij deze mensen uitgekomen. De engelen hebben gezien hoe deze herders waarde hebben leren zien, uitgezien hebben naar de vertroosting Israëls. Heden is u geboren. De zaligmaker. Welke is Christus de Heer in de stad Davids. Ook deze herders hebben iets leren kennen van die duisternis. Van die vijandschap. Van die verlorenheid. En juist zij waren zo onwaardig. Juist zij stonden aan de rand. En voor hen was het juist zo'n wonder. En daarom is het zo nodig, gemeente, dat wij net als deze herders, maar ook net als de wijzen, arm gemaakt worden, nederig gemaakt worden, opdat we in Hem, in die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, waarde gaan leren zien. En als er dan arme verloren zondaren zijn, die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden. Die ook de vergeefs speuren naar allerlei waardigheden. Want mensen in wie God zijn welbehagen uitvoert, waren die dan beter? Hadden die een streepje voor bij andere mensen? Waren die toch nog wat ernstiger? Waren die wat vromer? Nou, de herders laten het tegendeel zien. Want dat was het meest asociale volk wat er bestond. Hoogst onbetrouwbaar. Ze mochten niet in een rechtszaak als getuigen dienen, want het waren aartsleugenaars. Zo stonden ze bekend. En gemeente, daar is ook God in zijn welbehagen op gericht. Aan mensen die geen pretenties meer hebben. Die niet hoog staan met zichzelf. Die niet aankomen dragen met allerlei waardigheden en verdiensten. Maar die naast zo'n herder kunnen neerknielen. Die naast zo'n verloren zoon kunnen neerknielen. Die rechtstreeks vanuit het varkenshok toevlucht leren nemen. tot die plaats waar het koningskind is neergelegd. Om daar genade te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Amen. Toont uw welbehagen, zo leren we uit de schriften, aan hen die nederig naar u vragen. En laten we ons zo in onze nederigheid voor uw aangezicht mogen stellen. En schenk ons ook de nederigheid in ons hart, de verbrokenheid en de verbrijzeling van het hart. Opdat we als zondaren aan de kribben mogen neerknielen. Om te zien hoe u, Heer Jezus, tot zonde gemaakt bent. En hoe u in de weg van de gehoorzaamheid weer aan de eer van God genoeg hebt gedaan. Door in de weg van lijden en sterven, van strijden en overwinnen, uw Vader hebt verheerlijkt. En schenk ons, Heere, dat arme zondaars geloof. Dat op die naam leert betrouwen. Want zo zegt u het toch in uw woord. Ik zal mij doen overhouden een ellendig en arm volk. Dat op de naam des Heren betrouwt. En dan zullen we niet arm en ellendig meer blijven. Dan zal er iets van die vrede die alle verstand te boven gaat in onze ziel worden gebracht. Want die herders kenden toch iets van die vrede. Die verkondigden alom wat hen van dit kindeke gezegd was. Verheerlijkende en prijzende God, vervuld met de vrede en de liefde van God. Simeon, vervuld met de vrede, mocht zeggen dat hij de zaligheid had gezien. En zoveel als hem gezien hebben en hem beleefd hebben in het hart, die hebben vrede met u. Heere, schenk ook ons dat geheim te mogen kennen. Levend bij uw woord. Biddend om uw genade en om uw geest. Want dan kunt u van zulke zondaren, van zulke bidders niet af. Wil zo betonen, Heere, dat u een God bent die dat woord waar maakt. En schenk ons te bevinden dat u bent zoals u zegt dat u bent. Een hoorder der gebeden. En dank voor de diensten die u ons gaf, Heere. Dat we vandaag de engelenzang mochten onderzoeken. Dat het gepredikt mocht worden. En geef, Heere, dat we er wat van mee mogen nemen, ook de weken die we begonnen zijn. Schenk ons ook morgenochtend nog samen met de kinderen van de zondagsschool een goede en een gezegende samenkomst. Heere, dat wij ook daar samen ook getuigen van mogen zijn. Hoe u uw lof uit de mond der kinderen toch wilt bereiden. Wat kan dat ook stichtelijk zijn? Wat kan dat ook het hart verbreken? Als uit de mond van kinderen dat mogen horen, dat er vrede is door dat kind in de kribbe. Schenk door de kinderen alles wat ze nodig hebben. Misschien zijn ze wel gespannen of zenuwachtig om hun tekst of hun psalm op te zeggen. Of degene die een verhaal te vertellen hebben, of die de leiding hebben. Heere, wilt u geven dat het mag zijn tot eer van uw naam. En dat wij als gemeente erdoor gesticht mogen worden. Schenk zo uw genade, uw zegen bij uw woord. Vergeef ons onze zonden. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 8e vers, zingen wij tot slot. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Het 8e van 89. Biddende harten, de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.